Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Liar's Poker Rising Through the Wreckage on Wall Street is een non-fictieboek van Michael Lewis, waarin hij zijn eigen jaren bij Solomon Brothers in de jaren 80 beschrijft. Het boek is tegelijk een memoir en een scherpe blik achter de schermen van de Amerikaanse beleggingswereld. Lewis laat zien hoe de obligatiehandel werkte, hoe jonge medewerkers werden opgeleid en hoe geld, status en interne competitie de cultuur op Wall Street bepaalden. Het boek is vooral bekend omdat het ingewikkelde financiële onderwerpen uitlegt in heldere taal, zonder de harde realiteit van de handel te verdoezelen. Daardoor is het niet alleen een persoonlijk verhaal, maar ook een historisch document over een periode waarin Wall Street veranderde in een agressieve, winstgedreven omgeving. Voor lezers in Nederland en België is het vooral interessant als inkijk in de internationale financiële cultuur en als waarschuwing voor wat er gebeurt wanneer prikkels, bonussen en machtsverhoudingen belangrijker worden dan klantbelang of vakmanschap. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe Michael Lewis van buitenstaander tot insider op Wall Street groeit. Een van de sterkste kanten van het boek is dat Lewis zelf het verhaal draagt. Hij begint niet als klassieke bankier, maar als iemand met een academische achtergrond die zich een weg baant in een wereld die sterk gesloten en hiërarchisch is. Dat maakt zijn observaties geloofwaardig en scherp. Hij kijkt niet alleen als deelnemer, maar ook als iemand die voortdurend merkt hoe vreemd en ritueel die omgeving eigenlijk is. Juist daardoor wordt duidelijk hoe sociaal belangrijk aanpassing is op de handelsvloer. Wie mee wil draaien, moet niet alleen de financiële logica begrijpen, maar ook de taal, de houding en de ongeschreven regels. Het boek laat zien dat succes op Wall Street in die periode niet alleen afhing van kennis, maar ook van zelfvertrouwen en de bereidheid om mee te bewegen met een harde bedrijfscultuur. Lewis gebruikt zijn eigen loopbaan dus niet als ego-verhaal, maar als toegangspoort tot een systeem dat van binnenuit wordt onthuld. Ten tweede, de obligatiemarkt uitgelegd als een wereld van risico, macht en snelheid. Het boek is belangrijk omdat het de obligatiehandel en de opkomst van nieuwe financiële producten begrijpelijk maakt voor niet-specialisten. Lewis legt uit hoe Solomon Brothers een grote rol speelde in de ontwikkeling van de markt voor obligaties en hypotheekgerelateerde producten. En hoe die markt veranderde in een omgeving waar snelheid, informatievoorsprong en risicoopbouw centraal stonden. Dat is meer dan technische uitleg, want de financiële structuur bepaalt hier ook het gedrag van mensen. Als winst snel zichtbaar is en verliezen vaak op anderen worden afgewenteld, ontstaat een systeem waarin agressie wordt beloond. Lewis maakt duidelijk dat de markt niet neutraal is. De manier waarop handel is ingericht beïnvloedt de moraal van de mensen die erin werken. Voor lezers is dit waardevol, omdat het laat zien hoe financiële innovatie kan samengaan met ondoorzichtigheid en morele verschuivingen. Het boek is daarmee niet alleen een uitleg van instrumenten, maar ook een analyse van de prikkels achter moderne markten. Ten derde, Solomon Brothers als voorbeeld van een allesbepalende bedrijfscultuur. Een belangrijk thema in het boek is de interne cultuur van Solomon Brothers, waar competitie, hiërarchie en macho gedrag de norm waren. Lewis beschrijft een kantooromgeving waarin medewerkers voortdurend worden getest op loyaliteit, prestaties en uithoudingsvermogen. De sfeer is hard, spottend en vaak grof, maar juist die toon onthult hoe weinig ruimte er was voor collegialiteit of zorgvuldigheid. In zo'n omgeving wordt waarde niet alleen gemeten in kennis of ethiek, maar vooral in omzet en bonus. Dat maakt het boek ook een studie van organisatiecultuur. Lewis laat zien dat een bedrijf extreem succesvol kan lijken, terwijl het intern wordt gestuurd door korte termijn prikkels en onderlinge rivaliteit. Voor de lezer uit Nederland of België is dat relevant omdat het contrasteert met meer gereguleerde of relationele bedrijfsculturen in Europa. Het boek maakt duidelijk dat een organisatie niet alleen bestaat uit cijfers en structuren, maar vooral uit gedrag, taal en beloningssystemen die samen bepalen welk soort mens er floreert. Ten vierde, greed is good als kritiek op moreel verval in de financiële sector. Liar's Poker is niet alleen vermakelijk, maar ook een scherpe kritiek op de morele logica van Wall Street in de jaren 80. Lewis laat zien hoe geld verdienen de hoogste maatstaf werd en hoe dat leidde tot cynisme, korte termijn denken en weinig loyaliteit tegenover klanten. Het boek benadrukt dat de markt in die periode vaak als een zero-sum game werd ervaren, waarbij winst voor de een verlies voor de ander betekende. Daardoor wordt duidelijk waarom ethiek zo onder druk kwam te staan. De lezer ziet dat moreel gedrag moeilijk vol te houden is, wanneer het beloningssysteem vooral agressie en resultaat beloont. Tegelijk neemt Lewis geen simpele preektoon aan. Hij beschrijft de verleiding, de humor en de aantrekkingskracht van die wereld, juist waardoor de kritiek sterker wordt. Het morele verval is in het boek niet abstract, maar ingebed in alledaagse routines, gesprekken en handelstransacties. Daardoor leest het als een waarschuwing voor elk systeem waarin winst belangrijker wordt dan verantwoordelijkheid. Tot slot, waarom het boek nog steeds relevant is als historische en journalistieke bron, hoewel Liar's Poker over een specifieke periode gaat. Blijft het relevant omdat het een zeldzaam helder beeld geeft van een beslissende fase in de financiële geschiedenis. Het boek is inmiddels ook een klassiek voorbeeld van journalistiek schrijven met literaire kracht. Lewis combineert rond persoonlijke ervaring met observatie, humor en uitleg waardoor complexe materie toegankelijk wordt, zonder dat de scherpte verdwijnt. Dat onderscheidt het van veel andere boeken over financiën die of te technisch zijn of te oppervlakkig moraliserend. Hier krijg je beide kanten, de wereld van de handel en de menselijke kant van macht, ambitie en zelfbedrog. Het boek is daardoor geschikt voor lezers die Wall Street willen begrijpen, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in bedrijfscultuur, institutionele prikkels en de geschiedenis van moderne markten. Juist omdat het geen handboek voor beleggingen is, maar een authentiek verslag van een bepalend tijdperk, heeft het blijvende waarde als leeservaring en als bron faaninzicht. Concluderend, Liar's Poker is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe Wall Street in de jaren 80 werkelijk werkte en niet alleen hoe het er van buitenaf uitzag. Wie geïnteresseerd is in financiën, economische geschiedenis, bedrijfsvoering of journalistieke non-fictie haalt hier veel uit. Het boek biedt geen praktische handelsstrategie en ook geen positief managementmodel. De waarde zit juist in het tegenovergestelde, namelijk in de ontleding van een systeem waarin prikkels, status en geld de cultuur vormden. Voor studenten, professionals en algemene lezers is dat zowel leerzaam als confronterend. Vergeleken met veel andere boeken over finans valt dit werk op door de combinatie van insiderervaring, scherpe observatie en heldere uitleg. Lewis maakt complexe obligatiemarkten begrijpelijk zonder de harde werkelijkheid te verzachten. Daardoor is het tegelijk vermakelijk, historisch belangrijk en kritisch. Voor wie de financiële wereld beter wil doorgronden, blijft dit een van de meest herkenbare en invloedrijke boeken uit het genre. Als je ons wilt steunen, Michael Lewis, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.